We zijn de vorige keer, meen ik, ergens blijven steken in het midden van het tweede hoofdstuk. Dat gaan we dan eerst weer met elkaar opzoeken. Colossenzen 2. En ik lees van nog eens vanaf het 9e vers. En ik ga door tot aan de eerste 4 versen van hoofdstuk 3. Daar zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover dit Bijbelgedeelte. De vorige keer hebben we met elkaar besproken dat het 9e en het 10e vers van dit tweede hoofdstuk eigenlijk de sleutelversen zijn van deze geweldige en machtige brief van Paulus aan de Colossenzen. Er worden immers twee waarheden door de apostel Paulus vastgesteld. Die we alleen maar kunnen beamen door het geloof. In de eerste plaats, in vers 9. In hem, in Christus, woont al de volheid van God lichamelijk. En in de tweede plaats, vers 10, en gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. God heeft zich geopenbaard in zijn Zoon, de Heer Jezus. En al wat God is en wie God is belichaamd in de Heer Jezus. God is lichamelijk tot ons gekomen. En al het heil wat God te bieden had, al zijn volheid, is belichaamd in de Heer Jezus. En buiten hem is er niets, kan er ook niet zijn. Elke menselijke filosofie waarin hij niet centraal staat, is ijdel en is te vergeefs. Elke vorm van wetenschap en theologie dat niet Christus Jezus tot middelpunt heeft, is niet van de Heer, maar is vals, is waardeloos en soms demonisch. Nee, de zaligheid is tot ons gekomen in Christus. Het heil is ons in hem ten deel gevallen. En al wat God te bieden had, is in de Heer Jezus. En wanneer we hem bezitten, dan staat er ook, gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Elke redenering dat er meer zou zijn, is dwaas. Er is niet meer buiten Christus. Er is niets buiten hem te vinden. Alle theorieën die er ooit zouden kunnen zijn of geweest zijn, zullen ook vandaag opgaan op een geweldige manier, is bij God dwaasheid. En alle dingen zijn ijdel. Christus is de volheid Gods. Christus te bezitten betekent verbonden te zijn met de volheid van God. En wat vol is, daar kan niet meer bij. Alleen wat wij kunnen doen, is te trachten om enigszins die volheid van God te verstaan. Te trachten steeds beter en meer te beseffen wie Christus is en wat wij in hem ontvangen hebben. Gij zijt in hem volmaakt. Dus ook de gedachte dat je langzamerhand moet opklimmen om daardoor tot God te naderen en een diepere godskennis te krijgen, is dwaas, is ijdel, want wij zijn in hem volgemaakt. En door hem zijn we regelrecht en direct met God in verbinding gebracht. En kunnen wij met God in gemeenschap leven. Er zijn geen tussenpersonen nodig. Geen mensen, geen voorgangers, nog geen engelen, geen overheden, geen machten. Hij is boven alle overheid en macht, staat er. En in hem die boven alle overheid en macht is, het hoofd daarvan is, zijn wij volgemaakt. En de meeste gelovigen hebben te weinig begrip van wat eigenlijk in Christus Jezus hem ten deel gevallen is. Dan zagen wij hoe in de volgende versen allerlei conclusies getrokken worden uit het feit dat we in hem zijn en in hem volmaakt zijn. In de eerste plaats vanzelf dat we in hem ook besneden zijn met de besnijdenis die zonder handen geschiet, bestaande in de uittrekking van het lichaam der zonde des levens door de besnijdenis van Christus. Wij zijn besneden met de besnijdenis die zonder handen geschiedde. Joden die tot die Colossenzen kwamen om te zeggen dat ze besneden moesten worden, zij heidenen die het evangelie hadden aanvaard, worden hier terzijde gezet, want Paulus zegt, gij zijt besneden. De besnijdenis van het Oude Testament was slechts een schaduw, maar in Christus is de volheid. En in Christus is die besnijdenis hem ten deel gevallen. Die besnijdenis bestaat niet in de wegneming van de voorhuid, maar bestaat in de wegneming, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vlees. Het vlees, de oude natuur, de oude mens in ons, is in Christus Jezus besneden geworden, is gekruisigd geworden. Dat is een feit, door de besnijdenis van Christus. En de ware besnijdenis heeft plaats gehad aan het kruis, broeders en zusters. En waar we in hem zijn, hebben we daar deel aan. En kunnen Paulus zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. De oude mens is geoordeeld. En in Christus is de oude natuur als het ware ons uitgetrokken. Ik heb gezegd toen, weggeopereerd. God heeft het mes erin gezet. Want God wist dat van de oude mens, van het vlees, geen goed te verwachten was. Dat het vlees God niet kan behagen. En dat alle zelfinspanning en alle vroomheid bij God niet kunnen bestaan. God heeft de doodsteek gegeven. In Christus. Wij hebben de pijn niet gevoeld. Maar de Heer Jezus. En als we in hem zijn, dan hebben we ook deel aan dat kruis. En mogen we met Paulus zeggen, ik leef. Maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Het volgende, wat we zagen, vers 12. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke ge ook met hem opgewekt zijt. We zijn ook met hem begraven in de doop. We zijn gestorven, we zijn begraven. Die doop is hier niet de rituele doop, maar in de eerste plaats die universele doop waar elke gelovige deel aan heeft, namelijk de doop door of met de Heilige Geest, waardoor we één plant geworden zijn met de Heer Jezus en deel hebben aan zijn dood, aan zijn begrafenis en ook aan zijn opstanding. En de begrafenis is duidelijk een erkenning van het feit dat we gestorven zijn. En broeders en zusters, ook dat is een waarheid. Wij moeten niet meer sterven. Wij moeten niet proberen de oude mens te doden. Wij moeten niet proberen ons telkens weer opnieuw te kruisen. Dat is eenmaal geschied. Je moet het geloven dat het gebeurd is. Dat zijn dingen niet dingen die u moet doen. Maar dat zijn feiten die, wonderen moet ik zeggen, die zonder handen aan u geschied zijn als het werk van de Heilige Geest. En u mag geloven, ik ben gekruisigd. U mag geloven, ik ben gestorven. U mag geloven, ik ben begraven. En u mag ook geloven dat u met hem opgestaan bent in een nieuw leven, want staat er, in welke gij ook, vers 12 nog altijd, met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Die geest van God die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt, die geest van God heeft u doen delen in die opstanding, zodat u met Christus gezet in hemelse gewesten en in hem gezegend met hemelse zegeningen en in hem deelhebbend aan al de volheid Gods de dood als een verleden tijd achter de rug hebt. Het is voorbij, u bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie, het is alles nieuw geworden. U moet dat niet in de eerste plaats tot die ontdekking komen, doordat het, wat u bij uzelf ziet, wat misschien is uw ervaring, lijnrecht in strijd met wat hier staat. Maar u moet in de eerste plaats geloven wat er staat, wilt u ooit kunnen beleven wat er staat. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En we gaan leven vanuit de feiten van dat wat God mij geopenbaard heeft. En naarmate ik daaruit geleven, zullen die feiten ook bevindingen worden. Beleving, ervaring in ons dagelijks leven. Dat zijn wat Paulus hier dus opnoemt. En dan zegt hij verder nog, en hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, in de voorhuid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. U, dat betekent uw heidenen. Heiden die in de voorheid waren, die onbesneden waren. Gij waart dood, zegt hij, in de misdaden. Maar we zijn medelevend gemaakt met hem. Wij hebben het nieuwe leven in Christus en bovendien staat er, al onze misdaden zijn ons vergeven. Al uw misdaden u vergevende. En het volgende vers zegt zelfs dat ook het handschrift dat tegen ons was, uit inzettingen bestaande, en dat gaat als u over ons heeft, ons Joden, uw heidenen, heidenen leven niet onder dat handschrift, heiden hebben nooit onder de wet geleefd. Het was alleen het volk van Israël dat onder de wet van Mozes geplaatst werd. En zij kregen het handschrift van God op stenen tafelen. En ze dachten daarmee een voordeel te behalen. En te bezitten boven de heiden. Maar het was juist het handschrift dat tegen hen getuigde. Omdat ze niet in staat waren om die wet Gods te vervullen. Maar dat handschrift wat tegen hen getuigde bestond uit inzettingen. Uit allerlei vormen, uit ritueel. En wat is meer zei, dat enige wijze Paulus ons Joden tegen was, heeft het zelf uit het midden weggenomen. En hij heeft het aan het kruis genageld. Als daar in het oosten een bondgenootschap was, een verbond tussen twee partijen, tussen twee personen, en een van die beide partijen verbrak het verbond, dan werd de akte waarin dat verbond werd vastgesteld aan de deurpost getimmerd. Als een bewijs dat het verbond verbroken was. Wel, ik herinner u aan het feit dat in de nacht dat de engel des verderfs door Egypteland ging, dat daar ook een teken aan de deurpost werd aangebracht als een bewijs dat het vonnis reeds voltrokken was. En dat het oordeel reeds had plaatsgehad, zodat de engel des verderfs kon voorbijgaan. En de Heer Jezus, toen hij stierf aan het kruis, heeft in zichzelf ook de wet aan het kruis genageld. En daarmee is aan de jurisdictie van de wet een einde gekomen. En leven ook de Joden nu onder de wet, ook niet meer in staat van beschuldiging. Want de wet is in Christus volmaakt vervuld. Hij heeft de wet niet ontbonden, hij heeft de wet vervuld. En door de vloek der wet te dragen, net als het ware, die wet in hem aan het kruis genageld. Het werd weggenomen. En het handschrift dat tegen hen getuigde, getuigt niet meer tegen hen, want het is verdwenen. Ik heb u vorige week gezegd, of voor 14 dagen, dat ook wij een handschrift hadden dat tegen ons getuigde. Het boek dat straks geopend wordt voor de grote witte troon van God. De mensen geoordeeld worden naar hetgeen in de boeken geschreven staat. Maar van u en mij, mijn broeder en zuster, staat niets in de boeken geschreven. Niet alleen dat er een streep gehaald is door de rekening van onze zonden, maar ze zijn weggenomen. We zijn niet alleen vergeven, we zijn gerechtvaardigd. Er is geen dossier dat tegen ons getuigt. Niemand kan meer beschuldiging in ons inbrengen. Niemand kan meer iets ouds als daar het verleden opdiepen. Want het is blank, het is weggewassen, het is rein. En we staan onbeschuldiglijk voor God in Christus Jezus. En dat was ook wat die filosofen weer naar voren brachten. Dat kon niet in één keer, langzamerhand moet je zien dat je beter wordt, dat je op een hoger niveau komt, enzovoort, enzovoort. Langs een lange weg van inspanningen en al dat soort zaken meer. En Paulus, dat is helemaal niet nodig, mensen. Er is niets wat tegen je getuigt. Voor God sta je in Christus volmaakt. Zonder vlek, zonder rimpel. En elk handschrift is verdwenen. Men kan de hoogte en de diepte nagaan. En waar ook in de schepping zoeken. Maar men kan niets tegen je vinden. Geen enkele handschrift dat tegen je getuigt. Het is in Christus volkomen weggenomen. Alle mijn zonden heeft hij gewassen. Blank en rein. Wat geweldig. En dat mag je allemaal toe-eigenen. Dat is alles wat we in Christus bezitten. En staat er. En de overheden, vers 15. en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbare tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Er waren ook van die dwaalleraars die zeiden: jawel, het is wel fijn dat je nou behouden bent, maar er zijn allerlei machten die bestreden moeten worden en je moet de strijd aanbinden tegen geestelijke boosheden. Wel, zegt Paulus, maar in de eerste plaats moet je bedenken dat al die overheden en die machten, dat de Heer over hen getriomfeerd heeft en hen openlijk te schande heeft gesteld. Door zijn dood en opstanding heeft hij over elke macht, als het ware, de strijd gewonnen. Hij heeft over hen getriomfeerd. Het zijn verslagen vijanden. En zelfs Satan, de overste deze wereld, een verwonnen vijand. Door de dood en zijn opstanding, door zijn dood en opstanding, zijn de overheden en machten in de openbare tentoon. En heeft door het kruis over hem getriomfeerd. Dus er is niets meer te strijden. We mogen gaan staan door het geloof in de overwinning die hij behaald heeft. We hebben niets meer te vrezen. We zijn verlost van de boze. We zijn verlost van elke macht van de duivel. We zijn verlost van elke binding. We hebben de verlossing in Christus. In hem, in wie al de volheid Gods woont. En als we in hem zijn, zijn we volmaakt. Zijn we zelfs gesteld boven alle overheden en machten en tronen en heerschappijen. En deze geweldige waarheden moeten we ons eigen maken. Dat is de openbaring van God. Daar mag je stuk voor stuk je hand op leggen. Dan mag je voor elke uitspraak als het ware je knieën buigen en God wil gaan danken. En naarmate je dat doet, zou je kunnen zeggen, naar die mate is het ook inderdaad een deel van je leven, een kapitaal, een geestelijk vermogen, waaruit je mag leven. Zo groot, zo onuitputtelijk, zo geweldig, dat je genoeg aan hebt voor tijd en eeuwigheid. En in plaats van telkens bezig te zijn met onze armoede, wat wij moeten doen en hoe wij ons moeten inspannen, wat wij moeten bereiken en wat de Heer van ons vraagt enzovoort, is het in de eerste plaats noodzakelijk om te bedenken wat wij zijn, wat we hebben, wat we bezitten, wie Christus is, wie Hij is, uit de rijkdom van Christus te mogen leven, uit die volheid van Hem. Daar gaat het over. Gij zijt in Hem volmaakt. En niemand kan je wijsmaken dat er nog buiten Hem iets is wat nog niet uw deel is. U hebt alles ontvangen. Er ontbreekt u niets. U hebt Christus. U hebt God in Christus. U hebt de volheid Gods. En het is niet iets onwezenlijks, niet ongrijpbaars, maar het is lichamelijk. Al Gods volheid woont in hem lichamelijk. Ik heb de vorige keer gewezen hoe belangrijk het is te weten dat ook nu de Heer Jezus lichamelijk de volheid Gods vertegenwoordigt. En dat de mens Christus in zijn menselijk maar verheerlijk lichaam ons in hem gesteld heeft boven alle overheden en machten. Wel, als die geweldige waarheden door Paulus onderstreept zijn, dan komen daarvan ook de praktische toepassingen in de volgende verzen. Dan staat er dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten. Daar had je de Judaïsten. Die kwamen en die zeiden dat je bepaalde spijzen niet mocht eten. Ging bijzonder over bepaald soort vlees dat we daarvan moesten onthouden. Of van drank en dat we het feesten moesten vieren, de nieuwe maan. En de sabbatten zoals de Joden dat gewend waren. Dezelfde dingen die ook onder de Galaten voorkwamen, die ook onder de wet gebracht werden. En hetzelfde ook in de Romeinenbrief, door dat pastor Paulus gesignaleerd wordt. En datzelfde beginsel wat we ook vandaag dikwijls zien, alsof het geestelijk leven, het christelijk leven bestaat in het doen en laten van bepaalde dingen. Hier ook de sabbatten. Ook hebben geen sabbat meer. Het is in het christelijk leven, mijn broeder en zuster, het christendom kent geen heilige dagen. Ook de zondag is niet een wettische instelling die wij moeten houden. De zondag is de dag van de opstanden van Christus en de dag van de aanbidding en van de lofprijzing en van de diener van de Heer, maar niet in een wettische opdracht van dat moet en gij zult, maar als een kenteken, als een kenmerk van de genade en als een voorrecht dat we van de Heer ontvangen hebben, maar dat er onderscheid zou zijn in dagen zoals onder Israël en bepaalde feestdagen de christen heeft ging. We hebben ze spreken van erkende christelijke feestdagen. Die zijn er in wezen niet. Je kunt over Kerstmis praten, dat is van heidense oorsprong. Je kunt over Pasen spreken, maar dat heeft in wezen ook niks te maken met het Pasen van de Joden, want het wordt steeds op een andere datum gevierd. Het zijn overblijfselen van het heidendom in het verleden. En we zijn er wel dankbaar voor, want Godzijdank dat we daar nog eens extra aan bepaalde feiten herinnerd worden. Er zijn duizenden, honderdduizenden miljoenen mensen die Pasen, Pinksteren vieren en Kerstmis vieren en absoluut weten waar het over gaat. Want dus dat we heilige dagen hebben. Die hebben niet. Elke dag is ons heilig. Mijn broeder en zuster. Bovendien zijn we boven de dagen verheven. We zijn mensen van de eeuwigheid. Waarin tijd geen rol speelt. Maar zolang we op aarde zijn. Wel zijn er ook de dagen. En dit weten wij. Broeders en zuster. De eerste dag der week door de Heer gesteld is. Als een gelegenheid om te gedenken. Dat hij de doden is opgestaan. Elke zondagmorgen is het Pasen. Elke zondagmorgen is het Pinksteren. Elke zondag opnieuw mogen wij die grote heilsfeiten ons herinneren. Maar er is geen wettische verplichting. Het is niet een kwestie dat gij zult. Dat zou een strijd zijn met de genade. Daar valt er niks door te verdienen. Nee. Aan deze uitspraak wordt duidelijk gezien dat er een einde gekomen is aan alle wettische instellingen, onder andere door de Levitische wetgeving. Want, zegt, is het duidelijk in vers 17, welke zijn een schaduw der toekomende goederen. De Sabbat was een schaduw van iets wat komen moest. En die andere feestdagen en spijs en drank enzovoort, al deze Levitische instellingen waren schaduwen, afbeeldingen van dingen die komen moesten. Maar als de dingen inderdaad gekomen zijn, heb je die schaduwen niet meer nodig. En zou het dwaas zijn om je met de schaduwen bezig te houden. Ik zal een voorbeeld trachten te noemen. Als daar een man is die verschrikkelijke honger lijdt, dan kun je hem een foto voorhalen of een plaats waar een brood op afgebeeld staat. En daar zal hij alle belangstelling voor hebben als je honger hebt. En het zal ook hoop in hem wekken. Maar hij kan ze daar niet aan verzadigen. Maar zodra hij het brood zelf krijgt, heeft hij geen belang meer bij die plaat. Dat hij hem niet helpen kan. Het kan alleen maar herinneren aan wat komt. Maar zodra het wezen, het brood zelf gekomen is, heeft hij de schaduw niet meer nodig. En al deze oud-testamentische inzettingen, het stuk der Sabbat en van de nieuwe maan, en de kwestie van spijs en drank en andere zaken, het waren schaduwen van dingen van toekomende goederen. Maar die toekomende goederen zijn alle vervuld in Christus. Want zegt hetzelfde vers. Maar het lichaam, letterlijk het wezen, is Christus. Alleen waren schaduwen van hem. Maar als het wezen komt, als Christus komt in hem, zijn al de schaduwen, al de typen, al de offeranden, al de inzettingen vervuld. En al de Sabbat en al die bijzondere heilige dagen zijn vervuld in de persoon van Christus. Hij is het wezen. En daardoor hebben we de schaduwen opgehouden. We leven niet meer in de tijd van de schaduw van de duisternis. We leven nu in het licht, want hij is het licht. En de schaduwen zijn verdwenen. En het volk van Israël heeft de schaduw vastgehouden, heeft het licht verworven. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En ook vandaag willen mensen altijd weer proberen om ons met schaduwen bezig te houden. Met oud-testamentische prediken, met oud-testamentische inzettingen, mijn broeder en zuster. Maar als je het wezen verstaat, als je Christus kent, dan ben je bedorven, ben je immuun voor schaduwen. Het is voorbij. En daarom heeft niemand meer het recht om ons lastig te vallen met het oordelen van spijs of drang van dit mag niet en dat mag niet en zulk niet en zo niet. Het zijn maar schaduwen. En die schaduwen hebben de vervulling gekregen in het wezen. En dat wezen is Christus. Alles wees op Christus. Je hebt Christus, het lichaam. Hebben we geen schaduwen nodig. En de tweede plaats, dat is de invloed van het heidendom in vers 18, dat er niemand u overheersen, staat er, naar zijn wil in nederigheid en dient der engelen, intredende in hetgene niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vlees. Let wel, daar staat dat wij over de dienst der engelen, ik heb u gezegd, de gnostici, dat waren de filosofen, de Griekse wijsgeren van die tijd die in christendom mengden met een heidense filosofie, die zeiden dat je niet zo rechtstreeks tot God kon komen, dat er allerlei tussenpersonen zijn, engelen, machten, en dat je via, 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 en dan wordt Christus ook als een hoofdengel gezien, dan eindelijk de hoogste traps misschien zou kunnen bereiken. Nee, zegt de apostel Paulus, dat niemand u overheerst, letter staat, dat niemand u van de prijs beroven. Je kunt de prijs verliezen als je overgeeft in nederigheid, in dienst of aanbidding der engelen, intreden in degene niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijn vleeses. Het zijn allemaal theorieën van mensen, zegt hij, die geen enkele bijbelse grond hebben. Het zijn filosofieën. Mensen willen intreden in dingen waar ze niets van weten, waar ze niets van gezien hebben. Daar gaan ze allerlei theorieën over ophangen, die erg wetenschappelijk klinken soms, maar die niets met wetenschap te maken hebben, maar alleen maar met het verstand van de oude natuur, van het vlees. En daar kunnen we als christen geen enkele waarde aan hechten. Je kunt tal van theorieën nagaan die er geweest zijn, die er ook vandaag zijn. Bewegingen, stromingen, secten, mijn broeder en zuster. En het zijn allemaal bewegingen die zich indrachten te dringen in dingen die ze niet gezien hebben. Ze zijn opgeblazen. Ze hebben zichzelf opgeblazen door het verstand van het vlees. Maar onze godsdienst, het christendom, is niet een product van het verstand van het vlees, maar het is een directe openbaring van God in Christus. En daarom al die dingen niet nodig. Hoeveel niet met engelen komen aan te komen dragen, met al die andere zaken, met allerlei leuzen van de Christus. En God heeft zich in Christus geopenbaard. We hebben geen engel nodig en zij die doen aan dienst der engelen, die zelfs komen tot aanbidding van engelen enzovoort, die verlagen zichzelf en loochenen het feit dat ze volmaakt zijn in Christus, die het hoofd is van alle overheid en macht. Engelen staan niet onder, niet boven u, maar engelen staan onder u in positie. Wij zijn meer dan de engelen. En wat er ook in de schepping zal wezen, mijn broeder en zuster, dat kan nooit een engel, nooit een bovenaards wezen, een hogere plaats innemen dan de plaats die u inneemt in Christus. Want Christus is meer dan alle engelen. Alle engelen zijn zelfs door hem gemaakt. En broeders, en wij zijn hem vanuit engelen zijn dienstknechten. De Hebreeën zegt eerst ook dat ze gedienstige geesten zijn. Maar christenen zijn geen dienstknechten, maar zijn zonen. En een zoon is meer dan een dienstknecht. We zijn kinderen van God. Uit God geboren, geen geschapen wezens, maar geboren uit God en daarom verwant aan God, mijn broeder en zuster, door de Heilige Geest. En de goddelijke natuur erachter. En het is een verlaging als je gaat buigen voor welk wezen ook, behalve dan voor Christus en voor God zelf. Hier waren heel wat theorieën die spraken over engelenmachten en over dienst der engelen, wat erg mooi leek, maar het was een product van het verstand van het vlees, van de oude mens. Het was een dwaalleer die ontzettend veel ellende veroorzaakt heeft. Nee, wij zijn geen dienstknechten. Wij zijn geen engelen. Wij zijn meer dan engelen. En als je je laat verleiden tot dienst der engelen en met zaken waar je niks van weet, waar je alleen maar theorieën of fantasieën over ophangt, dan verlaag je jezelf en je hebt kans dat je de prijs verliest. Welke prijs? Niemand u van de prijs roven. De prijs die de Heer gesteld heeft op een werkelijke christelijke levenswandel. Een prijs gesteld voor Christen die de loopbaan gelopen hebben. Die daarbij steeds gezien hebben op Christus en op hem alleen. En de duivel zal altijd proberen, als hij onze zaligheid niet meer kan beletten, dat er eens behouden zijn. Dat kan hij nooit ongedaan maken. Zal hij dan beletten door dwaalleringen, door filosofieën, door een wettische gezindheid, ons de prijs te ontroven, het loon dat de Heer in het vooruitzicht stelt, van hen die getrouw en met leidzaamheid de loopbaan lopen die hij ons heeft voorgesteld. Dat is de tactiek van de duivel. En staat erbij, en het hoofd niet behoudende. Ik denk dat dat in wezen het geheim is. Het hoofd niet behoudende. De gelovigen hebben gezien, is volmaakt in het hoofd. Gij zijt in hem volmaakt. Vers 10. En niet alleen dat wij volmaakt in hem zijn, maar worden ook op volmaakte wijze door het hoofd zelf gevoed. Christus is de bron van leven. Hij onderhoudt zijn lichaam. We mogen uit hem leven. Hij is de wijnstok, wij zijn de ranken. We moeten het hoofd vasthouden. Anderen willen het met bijzaken vasthouden. Anderen willen de aandacht van het hoofd afleiden. Anderen met hun filosofieën of met wettische gezindheid. Raakt niet, smaakt niet, roer niet aan. Dat mag niet, dit mag niet. Het is zo eigenlijk beneden onze stand. Onwaardig aan de roeping waarmee God ons geroepen heeft. Mijn broeder en zuster, dat het helemaal niet in de orde kan komen. We moeten het hoofd vasthouden, want in hem zijn we volmaakt. En uit hem mogen we leven. En uit het hoofd hebben we genoeg. Dat is de zaak. En het hoofd niet behouden, de staat er vers 19, uit het welk het gehele lichaam door samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijn door opwas met goddelijke wasdom. En hij vergelijkt nu met een menselijk lichaam dat door samenvoegselen en samenbindingen met het hoofd verbonden is. Op wonderbaarlijke wijze. Maar het menselijk lichaam valt in het niet vergeleken bij het mystieke lichaam van Christus, de gemeente, die op bovennatuurlijke wijze door samenvoegselen en samenbindingen verbonden is met het hoofd zelf, Christus, in heerlijkheid. En we hebben in Christus het hoofd een volmaakte voorziening voor een leven van gemeenschap, voor een leven van heiligmaking, voor een leven van overwinning, en ook voor een leven van getuigenis en voor een leven van dienst. We kunnen met hem toe. We hebben niet meer nodig. We hebben in hem alles. Kracht. En overwinning. In alle dingen. We moeten het hoofd vasthouden. En we mogen onszelf afvragen. Hebben we dat hoofd vastgehouden? Dat is het wonder van de wedergeboorte. Dat we door samenbidding en samenvoegsel de Heilige Geest met het hoofd zijn verbonden. En het lichaam leeft vanuit het hoofd. Maar ook geregeerd door het hoofd. En mijn broeder en zuster, wij mogen leven uit hem. En ons laten regeren door hem, die ons hoofd is, die ons leven is. En als je dat bedenkt, dan heb je geen problemen met raad niet en smaak niet en roer niet aan, met het stuk der Sabbat en al die uitwendige zaken. Het is zonde van de tijd om daarover te gaan reden twisten en elkaar wetten op te leggen die de Heer niet op ons gelegd heeft. Het zijn overleveringen van mensen, leringen der mensen. Die soms erg mooi schijnen, maar geen enkele waarde hebben. Gezien de positie die Christen inneemt, waar hij verbonden is met het hoofd. Met hem die boven alle overheid en macht gesteld is. Zodat we opwassen staat er met goddelijke wasdom. Dat wil de Heer. Dat we zullen groeien. Dat we zullen toenemen. Dat we tot wasdom zullen komen. En die wasdom kan nooit buiten het hoofd om. Die wasdom komt niet door inzettingen. Die wasdom komt niet door ritueel. Die wasdom komt niet door menselijke en ijdele filosofieën. Die wasdom moet alleen als we het hoofd vasthouden. Of in andere woorden, zoals de Heer het zegt, door in hem te blijven. Broeders en zusters, in hem is al genoegzaamheid en voorziening. In hem vinden we het wezen van alle typen, schaduwen en sacramenten. Andere dingen kunnen ons niets meer brengen, alleen hij. En dat is ook voldoende. En als je dan zegt in vers 21, namelijk, nee vers 20, indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast. Beginsel der wereld. De wet van Mozes was een beginsel van deze wereld. De wet van Mozes bestemd voor een aardsvolk. Het volk van Israël. Broeders en zusters. En ook al die filosofieën van mensen. Het waren aardse beginselen. En apostel Paulus zegt. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zit afgestorven. Dat was toch immers de voorgaande versen. We zijn besneden. We zijn met hem gedoopt. In zijn dood. We zijn met hem begraven. We zijn opgestaan een nieuw leven. En mijn broeder en zuster. Als je nu inderdaad de eerste beginselen der wereld zijn gestorven. Hoe kun je dan nog je bezighouden met raak niet. En smaak niet. En roe niet aan. Al deze dingen. Spijs en drank. Verderven staat er vers 2 door het gebruik. Het codico bestaat niet in spijs en drank. Of aardse dingen. Aardse aangelegenheden. Die dingen gaan voorbij. Maar mijn broeders, die de wil God doet. Blijft, zegt de Johannes op een andere plaats. Die blijft in der eeuwigheid. Maar we hebben. Maar wat hebben zulke geboden te doen? Verraad niet, smaak niet, roe niet aan. Met mensen, met iemand die gekruisigd is. Die gestorven is. Die begraven is. Hoe kun je iemand die dood is nog belasten met zaken? Mijn broeder en zuster. Die alleen met levenden te maken hebben. Maar we hebben beleden dat we gestorven zijn. We hebben beleden dat we begraven zijn. En als we dit feit aanvaard hebben, is het dwaas om gestorven mensen te belasten met zaken die tenslotte voor levende mensen bestemd waren. Het is een ontkenning van je dood als je onder de wet gaat leven. Het is een ontkenning van je dood met Christus als je de beginselen der wereld aanvaardt. Want we zijn ook aan die wereld gestorven. Dat is voorbij. Ook aan de principes van de wereld. Ook aan de politiek van de wereld. Broeders en zusters. Ook aan de leuzen van de wereld. Hoe mooi ze mogen klinken. Wij zijn de wereld gestorven. Wij zijn daar immuun voor. Het gaat ons niet meer aan. Wij behoren een andere wereld toe. We staan op een ander niveau, op een andere positie. We zijn gezet in hemelse gewesten. We zijn in Christus volmaakt. Waarom laat je je belasten met dingen, mijn broeder en zuster, die je onmogelijk op dode mensen kunt toepassen? Van raad niet en smaak niet en roe niet aan. Hoe dwaas deze geboden op te leggen. En allerlei religieuze en godsdienstige gebruiken die ons niet verder kunnen brengen, omdat we al het hoogste punt in Christus bereikt hebben. Daar komt het op aan. Er staat duidelijk welke dingen alle verderven, vers 22, door het gebruik ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. Het zijn geboden van mensen. Het zijn leringen van mensen. Het is niet en lering van God. En het bestaat, zoals vers 33 zegt, terwijl we hebben een schijnreden van wijsheid. Als je dan luistert, denk je, jongen, wat is dat geweldig, wat een wijsheid. Maar het is een eigenwillige godsdienst. En eigenwillige godsdienst is voor de Heer een huwel. We hebben daar genoeg voorbeelden van het Oude Testament. Denk maar aan Nadab en Abihu. Denk maar aan koning Uzzia. Denk maar aan Saul, die ook de wet gods eigenlijk verkrachtte en daarvoor in de plaats stelde. Een eigenwillige godsdienst wat zeer vroom leek. Maar over al deze mensen heeft God het oordeel uitgebracht. Want God aanvaardt geen eigenwillige godsdienst. Hoewel ze een schijnreden van wijsheid hebben. Maar het is een eigenwillige godsdienst. En die zijn niet, staat er, in enige waarde, vers 23... maar tot verzadiging van het vlees. Waarom? Omdat alles wat je door je eigen wil bereikt hebt, dat het je vlees streelt. Dan kun je een zekere voldoening hebben. Dat heb ik bereikt. Als je van bepaalde dingen onthoudt en jezelf wet oplegt, en dat lukt je ten dele om je aan die wetten te houden. Als je allerlei dingen doet waardoor je gaat onderscheiden van andere mensen in nederigheid, in het lichaam niet te sparen en jezelf kastijdt en al dat soort zaken meer. Dat klinkt wel erg mooi en is erg vroom, maar het is alleen maar een bevrediging van je eigen vrome vlees. Maar bij God hebben ze geen enige waarde. Waardeloos. Kan je niet verder brengen. Het is ook onmogelijk dat je verder brengt, want je bent al tot het allerhoogste punt gekomen in Christus. Hoe kun je nou nog verder komen? door jezelf te kastijden, door, zoals hier staat, een eigenwillige godsdienst en nederigheid en het lichaam niet te sparen, enzovoort, enzovoort. Mensen denken ze daardoor iets bereiken kunnen. Er is niks meer te bereiken. Je moet geloven dat God u in Christus gezegend hebt met al zijn volheid. Dan mag je niet gaan staan. En al die andere zaken, hoewel ze een schijnreden van wijsheid hebben, het is een eigenwillige godsdienst. En daarvan is de wereld vandaag vol. En ook heel wat christelijk leven is een eigenwillige godsdienst. Die we elkaar zo graag willen opleggen. Omdat jij ze doet, moet ik ook ze doen. Omdat ik ze doe, moet een ander ook ze doen. We hebben zelf de wetten vastgesteld. We hebben zelf voor ons uitgemaakt wat er wel bij door, wat er niet bij door kan. We kunnen uren twisten over zaken die met spijs, met drank, met stuk der sabbat of de nieuwe maan of met allerlei filosofieën te maken hebben. Terwijl je eigenlijk door het feit dat je mee bezig bent en daaraan denkt jezelf al verlaagt op een niveau van deze wereld. Moet je niet doen, zegt Paulus. Je bent de wereld gestorven. Houd je niet meer bezig. Dat is je zaak ook niet meer. Je bent dood, je bent gekruisigd. Je bent besneden. Je bent begraven. Je bent aan de wereld gestorven. Je bent in een nieuwe omgeving gebracht. Je bent in hemelse gewesten gezet. Je leeft in de sfeer van de gemeenschap met Christus die het hoofd is boven alle overheid en macht. Je bent boven de engelen verheven. Je bent eruit getrokken. Uit de duisternis wonder wellicht. Blijf in dat licht wandelen. En keer niet terug tot de duisternis of met de beginselen van de wereld. En broeders en zusters, dat heeft geweldige consequenties. Ik moet nog eens zeggen, al deze vermaningen, dat geldt ook alle moderne stromingen van deze tijd, er is niets nieuws onder de zon. Of je nou spreekt over legalisme, over wettisgezindheid, over ritualisme, over vormendienst, of je spreekt over evolutie, ook een moderne filosofie, over de nieuwe theologie, allerlei theosofische bewegingen, de Jehovah getuigen, het spiritisme, het mormonisme, het zevende dags adventisme en welk isme verder ook. Het is allemaal een lering van mensen die je met ritueel, met vormen, met filosofieën wil doen bezighouden, die je moet aanvaarden en die soms een schijnreden van wijsheid dragen met dit bedrog. Ze willen je aftrekken van het hoofd. Ze willen bij je komen en zeggen, ja, maar je moet dit, je moet niks. Je moet het hoofd vasthouden, dat is het enige. Dan houd je het je blijdschap. Dan sta je erboven. Dan leef je ook een overwinning. Dan ontvang je ook zegen. En alle vorm, elke secte, elke beweging, elke stroming. En broeder en zuster, spreek met je hogere getuigen. Spreek met de mormonen. Spreek met de moderne theologen. Spreek met spiritisten. Ze hebben allemaal een eigen theorie opgebouwd. En met zijn theorie waar uiteindelijk Christus niet centraal staat. Ze houden het hoofd niet vast. Het is een eigenwillige godsdienst. Waarom zo'n zeer vrome mensen die zich van alles onthouden. Die hun lichaam, zou je kunnen zeggen, onder de wet plaatsen. En het lichaam zelfs niet sparen. We hebben zelfs het ascetisme gehad dat het lichaam bewust kastijden. Omdat het lichaam zonde vond. Maar als je denkt dat je daarmee je menselijke verlangens en de begeerlijkheden van het vlees kunt overwinnen, zegt Paulus, dan ben je ernaast. Het is allemaal te vergeefs. Het heeft niet de enige waarde. Je bereikt er niks mee. Nee, maar je moet genoeg hebben aan Christus. Je moet het hoofd vasthouden. Als je het hoofd vasthoudt, als je gaat staan door het geloof in de plaats, in de positie waar God ons gezet heeft in Christus, dan heb je ook de overwinning. Dan heb je ook kracht tot een nieuw leven. Dan leef je in een andere sfeer, vanuit een andere bron. Een ander principe. Eén principe, dat is Christus. Broeders en zusters. En ik geloof dat het goed is om dat te stellen. Anderen houden zich misschien bezig met ogenschijnlijk bijbelse waarheden die ze echter zo overbeklemd tonen, dat meer op die waarheden de klemtoon gelegd wordt dan op de waarheid zelf. En ook dan ben je bezig met een filosofie die ijdel is. Men kan bepaalde dingen overtrekken. Men kan de nadruk leggen op bepaalde ritueel. Maar, mijn broeder en zuster, ook dat als een vorm van afgoden. Men kan de nadruk leggen op de doop, op het avondmaal. Hoewel de Bijbelse waarheid, men kan de nadruk leggen op de geestenschaven. En je daarmee bezighoudt en bijzondere uitingen daarvan. En maar je houdt het hoofd niet vast. Je zoekt dit, je zoekt dat. Je zegt, er is meer, je moet zus, je moet zo, je moet niks. Je moet alleen maar Christus hebben, dat is alles. Maar als je Christus hebt, als je uit hem leeft, dan gaan ook al die andere dingen, die wel waarheid zijn, en een kern van waarheid zijn, die komen in de juiste vorm te, in de juiste orde te staan. Komen aan de licht te staan. Mijn broeder en zuster. Dat is het. En er is al zoveel ellende veroorzaakt als mensen bij je komen zeggen, gelovigen ook. Ja, het is goed hoor dat je een Christen bent, dat is fijn, dat is geweldig. Maar er is meer. En zij hebben dan vaak dat meerdere. En u krijgt een minderwaardigheidsgevoel, want u hebt het meerdere niet. Je moet ook zo worden zoals zij zijn. En dan komt er later weer een ander zijn, ja, maar er is nog meer. En later, je weet niet waar je blijft. Je moet maar één ding doen, het hoofd vasthouden. En niet luisteren naar leringen van mensen. Die soms zeer voornaam lijken. Maar die je toch op het dwaalspoor kunnen brengen. Dat gevaar zag Paulus. Toen hij schreef die brief aan de Colossenzen. Dus lees nog eens, voordat ik naar het derde hoofdstuk overga. Wat we in het begin van het tweede hoofdstuk gelezen hebben. Het wordt misschien dan nu wel wat duidelijker. Als daar staat. In vers 4. En dit zeg ik. Opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Ziet u wat het hetzelfde is wat aan het eind van het hoofdstuk lazen? Want hoewel ik met het vlees van u ben, dochter, ben ik met de geest bij u. Mij verblijden ziende uw ordening en vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus hebt aangenomen als Heer, wandelt alzo in hem. Dus hetzelfde als het hoofd vasthouden. Geworteld en opgebouwd in hem, vers 7. En bevestigd met geloof. Gelijkwijs geleerd zijt, overloeders zijn er hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem, heb je dan, woont al de volle de God in gaandag. En gij zijt in hem volmaakt. Ik ga nu naar het derde hoofdstuk. En dat hoort er ook direct bij, dat woordje indien van het eerste vers. Laat het ook zien. Die hoofdstukindeling is niet altijd even gelukkig, maar er staat dan, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Dat woordje indien is niet het indien van de twijfel, alsof het ook mogelijk zou zijn dat er gelovigen waren die niet met Christus opgewekt zijn. Maar Paulus gebruikt dat woordje indien als een argument. Terugslaande op dat voorgaande hoofdstuk. Als we nu gezien hebben dat het waar is dat we met Christus gekruisigd, gestorven en opgestaan zijn. Als dat nu een feit is. Als dat nu ook waar voor jezelf wordt. Als je die waarheid accepteert. Dan zegt Paulus dan. Zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn. En niet die van de aarde zijn of op de aarde zijn. Dingen op de aarde zijn het beginsel van de wereld. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Ijdele filosofieën. Het verstand van het vlees. Dat zijn aardse zaken, moet je niet mee bezighouden. Als je met Christus opgewekt bent, dan sta je een ander leven. Dan heb je door de dood en door je begrafenis in Christus afstand genomen van deze aarde, van deze wereld, van de dingen van beneden. En je bent door de opstanding in aanraking gebracht met de dingen van boven. Bedenk die. Dat wil zeggen, laat je denken daarop gericht zijn. Houd je daarmee bezig. En hoe kun je dat doen? Alleen door het woord van God. Die dingen van boven, wat is hier in het woord meegedeeld. Daarom zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. De dingen van beneden, laat dat maar aan de wereld over. Maar de dingen van boven, dat is het thema waar Gods kinderen mee bezig zijn. Persoonlijk en ook gemeenschappelijk in de gemeenschap der heiligen. Het is ook een gezamenlijke opdracht. Bedenkt, vers 2, de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want, denk het weer, gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. En het staat er verder achter. Wanneer u Christus geopenbaard zijn, die ons leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Heb je in één keer weer drie geweldige waarheden die te maken hebben met het verleden, met het heden en met de toekomst van de christen. Er wordt gezegd in vers 3, gij zijt gestorven, dat is verleden tijd dus, gij zijt gestorven, en dat is inderdaad verleden, dat is gebeurd, dat kan het nooit meer herhaald worden, dat kan je kunt maar eenmaal sterven, broeders en zusters. En als dat gij zijt gestorven, weten wij dat dat feit in Christus werkelijkheid geworden is. Dan staat er, en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus we zijn ook verborgen. Wij zijn verborgen. Dat is tegenwoordige tijd dus. Ook met Christus in God, dat is tegenwoordige tijd. En dat woord als er staat dat wij verborgen zijn, eigenlijk geborgen zijn, dat betekent dat we beveiligd zijn. Zoals eenmaal Noach verborgen was, beveiligd was in de ark. Daar was opgenomen, waardoor hem niets kon treffen. Zo zijn ook wij met Christus of in Christus verborgen in God. We zijn beveiligd. We zijn bewaard. Niemand kan ons dat heil ontnemen. Niemand kan ons rukken uit de hand van de Heer Jezus. Of uit de hand van de Vader. Wij zijn met Christus verborgen in God. En dan de derde plaats lezen wij dat wij met Christus geopenbaard zullen worden. Zo zult ook gij, vers 4, met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij zullen geopenbaard worden. Dat is toekomst. En ik wil u graag nog uw aandacht bepalen bij deze beide woorden. Verborgen en openbaar worden. Dat zijn elkaars tegenstellingen. Wanneer iets wat verborgen is, aan het licht wordt gebracht, dat is de openbaring, broeders en zusters. En wij zijn verborgen. Dat wil dus zeggen, in deze, dat waar we met Christus verborgen in God zijn, dat de wereld ons niet kent. Voor de wereld is verborgen wat wij in werkelijkheid zijn. Christus is in zichzelf verborgen bij God. Onttrokken aan het waarnemingsvermogen van de natuurlijke mens. Zo zelfs dat miljoenen mensen denken dat Christus, als ze ooit geloven die bestaan heeft, die geleefd heeft, dat hij dood is. Hij is verborgen. Voor ons is hij niet verborgen, hoewel ons oog hem niet ziet, maar wij zien hem door het oog van het geloof. Paulus zegt, wij zien Jezus, gekroond met eer en heerlijkheid, verborgen voor het oog van de wereld, maar geopenbaard voor het oog des geloofs. We zien hem met het oog des geloofs. Maar broeders en zusters, we weten dat Christus niet altijd verborgen zal blijven. Nee, dat er een dag komt dat hij geopenbaard wordt. Dat aller oog hem zal zien. Dat hij weer aan het licht zal treden. Dat het verborgen aan het licht komt. Geopenbaard wordt, onthuld wordt. Wel. En nu staat er dus, in vers 4, wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, en dat gebeurt dus bij zijn wederkomst, dan zult, die ons leven is, dan zult ook gij, dat zijn wij dus, die leden van zijn lichaam zijn, met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nu verborgen, straks geopenbaard. Daar moeten we nu ook tevreden mee zijn, als gelovigen. Dat we hier miskend worden, dat we eigenlijk een beetje terzijde gezet zijn, dat we buiten de legerplaats ons bevinden, dat wereldse wijsheid ons beschouwt als wazen, mijn broeder en zuster, omdat we de menselijke filosofieën en overleveringen mensen verwerpen en dan Christus genoeg hebben, betekent dat dat we ook door de wereld en ook door de wetenschappelijke wereld, ook door de religieuze wereld, officieel verworpen zijn. Zoals Christus verworpen is. Maar we zijn verborgen bij God. Door de wereld verworpen. Heb je God verborgen. Maar de dag komt dat Christus geopenbaard wordt. En als hij geopenbaard wordt, dan zullen ook wij, staat er, met hem in heerlijkheid worden geopenbaard. Moet eens bedenken wat dat betekent. Dat straks de wereld ons zal zien vereenzelvigd met de Heer en bekleed met dezelfde heerlijkheid die de Heer had bij God eer de wereld was. Als kinderen van God, als zonen van God. En ik moet in dit verband u wijzen op een paralleltekst die u vindt in de eerste Johannesbrief. 1 Johannes, het derde hoofdstuk, dus de brief van Johannes. Daar staat, ziet hoe grote liefde de Vader ons gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Dat is een eerste constatering. Hoe grote liefde heeft de Vader ons gegeven? Ik zeg altijd, hier wordt niet gesproken over Johannes 3 vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad. Hier wordt gesproken over de liefde van de Vader voor zijn kinderen. Dat is heel iets anders. Mijn broeder en zuster, God heeft de wereld lief. God heeft zondaren lief. En God heeft die liefde bewezen door zijn enige geboren zoon te geven. Maar hier worden we getrokken in de familie van God. Die staat, ziet hoe groot liefde de Vader ons gegeven heeft. Namelijk, dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Dat is niet vanzelfsprekend. God had het ook kunnen behouden en straks worden miljoenen mensen behouden die geen kinderen van God zijn in de zin zoals wij het zijn. Die niet leden zijn van het lichaam van Christus. Israël wordt behouden straks. Volkeren worden zalig straks. En broeder en zuster, aan het begin van het duizendjarige vrederijk. Maar wij zijn kinderen Gods. Hoe groot liefde heeft de Vader ons gegeven. Dat wij kinderen Gods genaamd zullen worden. Meer als engelen. Meer als overheden. Meer als welke bovenaardse wezen ook. Kinderen Gods. Wie wat wel zegt, wij zijn het ook. Dat is het wonder van de genade aan u en mij gezien. Kinderen van God. Zie hoe grote liefde de Vader ons geeft. God heeft een grote liefde voor Israël. En straks komt de tijd als het volk van Israël gered is. Dat we zeggen, hoe lief heeft God zijn volk gehad. Maar hier gaat het over de grote liefde van God. Die als Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Dat is uw positie. En staat erbij, daarom kent ons de wereld niet. Omdat ze hem niet kent. De wereld kent God niet, de Vader. De wereld kent ook de Zoon niet, de Heer Jezus Christus. En waar ze hem niet kennen, kennen ze ook ons niet. Hebben ze geen flauwe notie van met wie ze te doen hebben, wie we in werkelijkheid zijn. Broeders en zusters. Geplaatst boven overheden en machten, volmaakt gesteld in Christus, gezegend met alle geestelijke zegeningen, voorwerp van de liefde van God als Vader. die ons zijn kinderen noemt. Dat weet de wereld, kent ons niet. Omdat ze hem niet kent. Maar staat er geliefden. En dat is hetzelfde woord wat eens God uitsprak over zijn enige geboren zoon. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik al mijn welbehagen heb. En dat lievelingswoord wat hij zegt van zijn zoon, dat lievelingswoord zegt hij ook van ons. De Heilige Geest, geliefden. Nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard. Heb je het al? Het is niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Dat is het laatste gedeelte. We zijn nu nog verborgen. Het is nog niet geopenbaard. Wat u nu bezit is nog maar een voorproef. Een eersteling van datgene wat straks ons ten deel zal vallen. Wanneer we met Christus geopenbaard worden. Als we nu al zoveel zegen ontvangen hebben. Omdat we met Christus in God verborgen zijn. Mijn broeder en zuster. Welk deel zal dan wel ons toevallen. Als wij straks met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat staat hier. Geliefden, nu zijn we kinderen Gods. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. Want we zullen Hem zien gelijk Hij is. Als Hij zal geopenbaard zijn. Hij is nog verborgen. Aan de rechterhand van God. Maar Hij wordt geopenbaard. En als Hij zal geopenbaard zijn, zullen we Hem gelijk wezen. We zullen Hem zien gelijk Hij is. Kijk, dat is helemaal anders dan menselijke theorieën. En als je dat beseft, welke grote liefde de Vader ons gegeven heeft, dat we kinderen van God zijn, dat we voorbestemd zijn, mijn broeder en zuster, om de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, om met hem geopenbaard te worden in heerlijkheid, was dan een dwaasheid om je met zulke onbenullige dingen bezig te houden, als raak niet, smaak niet, roer niet aan, alsof het geestelijk leven en het leven in Christus bepaald wordt door dergelijke zaken. U bent daar ver, tiende kwestie van raak niet en smaak niet, roer. Tiende wet van dat mag wel en dat mag niet. Het is niet een wettisch leven, maar het is een leven in vrijheid, met een gebondenheid aan het hoofd. En die dat leven van het hoofd, dat opstandig leven, dat leven van Christus in zich ervaart, mijn broeder en zuster, leeft op een niveau waar deze wetten geen enkele betekenis voor hebben. En waar al die andere dingen als schaduwen voor het licht verdwijnen. En daar heb je dan de zaak. Daarom, geliefden, nu zijn we kinderen Gods. Het is er niet geopenbaard wat we zijn zullen. We leven nog incognito. Maar we weten, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. We zullen Hem zien gelijk Hij is. En nog nooit heeft een mens Hem gezien zoals Hij is. Kan ook niet. Maar straks zullen wij Hem zien zoals Hij is. En dat kan alleen als we dezelfde heerlijkheid bezitten die Hij heeft op hetzelfde niveau, op hetzelfde plan. En dat is de liefde die de Vader u geeft en waartoe u en ik vanaf alle eeuwigheid zijn gepredestineerd, voorbestemd, om de beelden zijn zoons gelijkvormig te worden. Die hoogte, broeders en zusters, zijn wij geplaatst. Die lengte, die breedte, die diepte van de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat, is ons deel geworden. We gaan nu een ogenblik onderbreken. En de eerste vraag is, waarom gaan de dingen van de wereld ons niet meer aan? We leven hier toch nog. Als we spreken over het feit dat we der wereld gestorven zijn, en dat we niet de dingen van de aarde, maar van de hemel moeten bedenken, is het natuurlijk noodzakelijk om te weten, wat zijn de dingen van de aarde? Wat zijn die dingen van de wereld die we moeten vergeten, waar we niet mee moeten bezighouden? Dat heeft in eerste plaats niet te maken met alle mooie dingen die je op de aarde vindt, de schepping bijvoorbeeld, omdat we niet wezenlijk zondig zijn. Het is vaak wel bedorven door de zonde en door de vloek die over de wereld rust. Er zijn een heleboel mooie, schone dingen waar je bewondering voor kunt hebben, waar je van genieten kunt. Je hoeft je niet op te sluiten in een cel van een klooster en zeggen ik ben de wereld gestorven, ik ben daar niet meer vat daarvoor. We hebben onze gewone menselijke zintuigen, onze menselijke gevoelens, broeders en zusters, die op zichzelf helemaal niet zonde zijn. Het gaat erom, wat zijn de beginselen van deze wereld? Wat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de geest van de tijd? De geest die mensen beheerst, wat hen vervult, waarvan ze in de ban zijn, waar ze hun hart op gezet hebben. Natuurlijk, wij zijn, wat ons lichaam betreft, nog gebonden aan deze wereld. We hebben er onze verantwoordelijkheden. Dat laat ook Colossenzen 3 zien in de rest van dit hoofdstuk over de relatie tussen man en vrouw, de relatie tussen ouders en kinderen, de relatie tussen heren en dienstknechten in het maatschappelijk leven. Ik wil zeggen, ik ben niet van de wereld, ik heb met die verhouding niks meer te maken, want ik ben een nieuwe schepping, enzovoort. Zo staan de zaken niet. Maar het gaat juist om de beginselen van de wereld, om de geest van de tijd. En die geest, die beginsel van de wereld, is altijd mensverheerlijking. Ten koste van Christus en ten koste van God en ten koste van de normen die God in zijn woord stelt. En het is de brief van Johannes waar we die beginselen der wereld genoemd vinden. En dat geeft ook alleen antwoord op de vraag die gesteld is, dacht ik, in de eerste brief van Johannes, het tweede hoofdstuk. Daar lezen wij in vers 15. Heb de wereld niet lief. 1 Johannes 2 vers 15. Nog hetgeen in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Dat zijn dus maar twee mogelijkheden. Want al wat in de wereld is, en dan komt het namelijk de begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen en grootsheid des levens is niet uit de Vader, maar is het de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Dus hier worden de dingen die in de wereld zijn omschreven met drie benamingen. De begeerlijkheid van het vlees. Dat zijn de lusten van het vlees. De begeerlijkheid der ogen. Dus de zienlijke wereld en dat erbij en de grootsheid des levens. Het jagen naar om carrière te maken, om naam te maken, om reputatie te maken, eerzucht. Dat is immers waar de hele wereld naar streeft, met de ellebogen werken. Zien dat je op de top van de maatschappelijke ladder komt, dus nood ten koste van anderen. Jezelf handhaven, grootsheid des levens. Begeerlijkheid van het vlees, begeerlijkheid der ogen, dat men gebonden is aan de zienlijke dingen en niet anders. Heeft ook nergens anders over kunnen praten, over je mooie huis en je mooie meubels en over je hobby's en over dit en dat. Dat beheerst hen, daar zijn ze ook vol van, daar praten ze over. Dat is het niveau waarin zij leven. En dat draait in deze allemaal om het eigen ik. Begeerlijkheid der ogen, begeerlijkheid van het vlees, en begeerlijkheid, grootsheid des levens. Ik, ik, ik. Dat is kenmerkend voor de wereld. En daar staat, wie daarmee bezig is, die wereld lief heeft, zich met deze zaken bezig houdt, zich laat beheersen door deze beginselen van de wereld, de liefde des vaders niet in hem. En je kunt niet beide bezitten. Je kunt niet een verdeeld leven hebben. Als je je hart op het ene gezet hebt, kan het hart niet op het andere zijn. En dat heeft niet eens te maken dat het altijd zondige dingen zijn, maar het heeft te maken met het 5 vers 17. En de wereld gaat voorbij. Ik heb wel eens, meegemaakt, ga ik bijna een geheim vertellen. En mijn vrouw zit erbij, moet ik altijd oppassen. Maar ik was dus een tijd geleden, een paar jaren geleden, dat ik voor het eerst van mijn leven in Zuid-Frankrijk was in Marseille.
met medebroeder M.
Ik weet niet hoe het kwam, ik was vaak genoeg weg geweest, maar ik had een verschrikkelijke heimwee. Kun je niks aan doen, hè? Naar huis. En ik was zo blij dat de tijd daar kwam. Het was ook allemaal, ja, wat ik zeg, het waren zulke dingen die ik zag, omstandigheden, de goddeloosheid van die stad daar en de sfeer die er hing. En ik voelde me zo ongelukkig enzovoort. En er kwamen allerlei andere toestanden bij. Ik had er verschrikkelijk, doe je niks aan. Toen was het een mooie reis naar Frankrijk. En ook toen we naar huis gingen, we zaten in de trein en gedeeltelijk in de auto enzovoort. Het was de moeite waard om uit te kijken en prachtige natuur. En het gleed allemaal aan je oog voorbij. En ik genoot er ook echt van. Maar het was geen moment in mijn leven, op dat moment, dat ik dacht van, nou, ik wil hier wel blijven. Nee, ik moest naar huis, ik kwam naar huis. Er was niks aan te doen, ik kwam naar huis. En hoe mooi dat ik vond, en ik heb echt mijn ogen niet dichtgeknepen, dus ik wilde er niks van zien, nee. Ik heb er echt van genoten. Maar het ging wel voorbij. Hè? Ik wilde naar huis. En toen ik thuis kwam, nou, toen was dat allemaal over. Nou, kijk, zo is het nou ook, wij zijn in de wereld. Maar de wereld gaat voorbij. Wij kunnen ons hart niet de dingen van de wereld zetten over al wat de wereld is. Begeerlijkheid der ogen. Grootheid des levens. Al die dingen zijn tijdelijk. Zijn vergankelijk. En als je hart op vergankelijke dingen zet, dan is dat waas. Broeders en zusters. Dan kunnen er mooie dingen zijn. Maar ook die dingen gaan voorbij. De hele wereld gaat voorbij. Ook de zogenaamde mooie dingen. En dat betekent echt niet dat je er niet van genieten kunt, maar je moet altijd bedenken dat het tijdelijk is. Dat uiteindelijk alles nieuw wordt. En daarom zegt de Bijbel, de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Er zijn mensen die carrière gemaakt hebben, er zijn mensen die rijkdom verzameld hebben. En er zijn mensen die alles genoten hebben wat een hartje begeert. Wat hebben ze eraan? Wat baat het de mens zo hij de hele wereld wint? En er leidt schade aan zijn ziel. En dat is het verschil tussen een mens van de wereld en van mij. Van een gelovige. Niet dat ik me beter acht of ben. Natuurlijk niet. Maar ik ben anders. En ik ben met andere dingen bezig. Ik bezie de dingen met een andere bril. Met een ander standpunt. Ik zie ook het betrekkelijke in de tijdelijke dingen. Maar ook het waardevolle en het vaste in de eeuwige dingen. En daardoor wordt het anders. Dat kost me geen moeite. Zingen was, neem de wereld, geef mij Jezus. Wereldvreugd gaat ras voorbij, enzovoort. Maar dat is net of ik daardoor een verschrikkelijk groot offer breng van, ik heb die wereld vaarwel gezegd. De Heer Jezus mag wel erg dankbaar zijn en ik heb hem gekozen. Zo is het niet. Maar het is precies andersom. Omdat ik de Heer Jezus heb leren kennen. En beseft heb en ten dele mag zien wat ik hem ontvangen heb. Heeft die wereld minder betekenis van me gekregen. Niet andersom. Ik heb geen offer gebracht voor de zaak van de Heer. Maar het kost me geen enkele moeite toen ik de Heer heb leren kennen. Om alle andere dingen. Paulus er zelfs. Desnoods schade en drek te achten. Daar zie je het verschil van beoordeling. En dat is geen inspanning. Dat is de consequentie. Van je vernieuwing. Je hebt andere begeerten. Je hebt andere lusten. En ik kan u de zekerheid geven dat u vanavond hier zit. Om daar een hele avond hier in zo'n zaal te zitten. En te luisteren naar een en dezelfde man. Enzovoort. En naar het woord van God. Dat zou u, als u de Heer niet kende, ook nooit in uw hart gekregen. Om daar uw kostbare avond aan te spanderen. Maar het blijkt dat een verlangen van je hart wordt. Je houdt je bezig. En als ik mijn natuur liet gelden, mijn oude natuur, had ik er ook niet over gedacht om vanavond en telkens hier naartoe te komen. Maar waarom doe ik het? Je kunt het niet anders. We wonen een andere wereld, dat zongen we net. Een totaal andere wereld, waar andere normen gelden, waar andere waarden gelden. En dicht bij Jezus sterft de wereld. Dat betekent niet dat je een beetje heiliger voelt, of een beetje beter voelt. Maar het betekent dat je anders bent. En daardoor ook andere dingen zoekt, najaagt. En we jagen geen rijkdom na en geen eerzucht. Maar we jagen naar daarna om de Heer te verheerlijken. Om hem groot te maken. Want die de wil Gods doet, staat er. De wereld gaat zo even 17. En haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. Niets is hier blijvend. Alles hoe schoon ook. zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan wordt uit liefde of Jezus, hetzelfde in de wil van God, dat blijft. Dat heeft eeuwigheidswaarde. En daar zit het in. Ik zeg nog eens, dat betekent niet dat je jezelf moet opsluiten. Dat betekent niet dat je te heilig zal zijn, dat je niet meer kunt genieten van gewone dingen. En dat je niet blij met de blijden kunt zijn en bedroefd met de bedroefden. Dat betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid hebt, heb je wel zeker, zolang je nog in dit lichaam bent, ongetwijfeld. Maar ons hart trekt naar boven. En altijd weer is het zo, toog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Mensen denken dat het hier wel is. Maar wij zeggen, nee, het is hier niet. Ik heb nog niet zo lang met een predikant gesproken, die zei, het is hier wel. Ik zei, nee, het is hier niet. Ja. Hij zegt, nee, we hebben hier, dan heb je weer over het sociale evangelie en al de dingen wat je daar doen hebt. En natuurlijk is het allemaal waar, maar het is hier niet. Het ware leven, lief en loven, is daar waar men Jezus, dat kan niemand ontnemen. Je kan ons ontnemen, het is eenvoudig zo. En er wordt, naarmate je dieper in het leven met de Heer wordt ingeleid en daarin groeit en daarin wast, des te meer verdwijnen de dingen van de wereld voor je. En soms vraag ik mezelf wel eens af. Ik ben onderweg hier naartoe. We hebben er nog over gehad. Mijn vrouw en ik samen. Zegt, jongen, jongen. Ja, je bent van de morgen tot de avond. En bijna van de avond tot de morgen. We slapen nog eens een keer hoor. Maar voortdurend bezig met samenkomsten. Met geestelijke arbeid. Je hebt toch nauwelijks tijd voor privé dingen. Voor privé aangelegenheden. Voor andere dingen die andere mensen ook doen. En dan zeg je, ja, wat en, he, maar je kunt niet anders. Beheers je. En dat zal iedereen meerdere of mindere mate, ieder gelovige, ook ervaren. Naarmate hij groeit, zal hij ook ontdekken dat de wereld en zijn begeerlijkheden voorbij gaan. We zijn daaraan gestorven. En dat leven dat we nu bezitten, dat haakt niet naar de dingen van de wereld, dat haakt naar boven. En daar is zoveel dat je de wereld vergeet. Dat het verdwijnt. En dat is wat de Bijbel bedoelt. Als wij de dingen moeten bedenken die van boven zijn, luidt een andere vraag. Hoe moeten we dan staan tegenover het dagelijks gebeuren? Ik dacht dat ik daar al nu al genoeg antwoord op gegeven heb. En ik ga nog even terug naar Colossense 3. Niet terug, want heb ik niet behandeld. Maar daar heb je hoe je moet staan tegenover de dingen van het dagelijks gebeuren. En het dagelijks gebeuren, dat is je gezinsleven enzovoort. Dat is het maatschappelijk leven, dat is het gemeentelijk leven. En dan staat er in vers 18, geef vrouwen, zijt u eigen mannen onderdanig, gelijk en betaamd in de Heere. Geen mannen, hebt u vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Geen kinderen, zijt u ouders gehoorzaam, dat is de Heer wel behagelijk. Geen vader sterft uw kinderen niet. En geen dienstknechten, wij zullen zeggen werknemers. Zijt in alles gehoorzaam uw Heer naar het vlees, niet met ogendienst als mensenbehagers, dat zijn beginselen van de wereld, maar met eenvoudigheid des harten vrezende God. En al wat gij doet, doe dat van harte, als de Heere en niet de mensen. Weet dat gij van de Heer ontvangen zult de vergelding der erfenis. Dat is in de eerste plaats het dagelijks gebeuren. En ja, verder al wat in deze wereld plaats heeft, ook in het wereld gebeuren, mogen wij gadeslaan in het licht van het woord van God, ook in het profetisch woord. Dat gaat niet onberoerd aan ons voorbij. Integendeel, als het erop aankomt, lees ik veel intensiever de krant en ben ik veel intensiever vaak met de dingen op de hoogte wat er in de wereld gebeurt. Omdat ik het ga zien vanuit het licht van het profetisch woord. En ook om te zien hoe God bezig is om zijn plan in deze wereld te volvoeren. Dus niet, je bent niet weltvreemd. Ja, ik wil geen krant meer lezen, ik wil dit niet meer lezen, ik wil alleen maar, laat maar zeggen, Morgenrood lezen of Zoeklicht lezen enzovoort niet. En al die andere dingen laat ik maar zitten, want het interesseert me niet meer hoor. Die krant interesseert me niks. En de radio hoef ik ook niet meer te luisteren, nieuwsberichten niet meer te weten, want ik ben de wereld. Nee, zo is het niet. Zo is het niet. Je bent wel degelijk geïnteresseerd in dat wat in de wereld gebeurt, maar vanuit een ander standpunt. En ook met een ander doel. En ook geleid door andere beginselen. Maar je bent er niet van in de ban.
En uiteindelijk is het zo dat een christen die leeft in de gemeenschap van de Heer, een goed christen dus, ook een goed staatsburger is. En ook een goede buurman is. En ook een goede werknemer is, of een werkgever, of wat die ook maar zijn in de maatschappij. Ook een goede man is, of een goede vrouw. En een goede vader, of een goede moeder. Dat is vanzelfsprekend. Ik moet nog gauw naar wat andere vragen beginnen. Dat is, eens even kijken, deze eerste staat. Hoe verklaart u 1 Johannes 3, vers 3? Dat gaan we nog even opzoeken. We hebben die 1 Johannes 3, vers 1 en 2 gelezen. Ziet hoe grote liefde de Vader ons gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zullen worden. En dan staat er verder in vers 2. Geliefde, nu zijn we kinderen Gods. Het is nog niet geopenbaard dat we zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, we Hem zullen gelijk wezen. Want we zullen Hem zien gelijk Hij is. En dan staat er achter vers 3. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Die deze hoop op hem heeft, welke hoop? Dat we hem gelijkvormig zullen zijn. Dat we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat we straks zullen delen in zijn glorie en in zijn heerschappij. Die deze hoop op hem heeft, dit uitzicht, staat er, die staat niet, die moet zichzelf reinigen. Nee, die deze op hem heeft, die reinigt zichzelf. Dat staat in de grondtekst letterlijk zo in die zin van dat een vanzelfsprekende consequentie is. Als je daarmee bezig bent, als dat je leven gaat bezig, als je bedenkt de dingen die dus van boven zijn, dan reinig je jezelf van de dingen van deze wereld. Dat vloeit eruit voort. Niet omgekeerd. Is het hetzelfde wat je leest in de 2e Korinthebrief. Misschien wilt u het even opzoeken. Ik meen 2 Korinthe 7. Daar heb je een soortgelijke uitspraak van de apostel. Ja, 2 Korinthe 7. Daar roept de apostel Paulus de gelovigen eerst op om zich af te scheiden van wat van de wereld is. En hij zegt, vers 18 van hoofdstuk 6 er nog, later hoofdstuk 6, 2 Korinthe 6, vers 18. Ik zal u tot een vader zijn. Gij zult, nee, ik moet iets eerder beginnen, vers 7. Daarom gaat uit het midden van hen en scheid u af, zegt de Heer. En raak niet aan het geen onrein is. En ik zal u aannemen. Ik zal u tot een vader zijn. Het hetzelfde in jullie ziet hoe grote liefde de Vader u gegeven heeft. En ge zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. En hoofdvers 1 van hoofdstuk 7. Terwijl wij dan deze beloften hebben, die hoop dus, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting, van vlees en van geest, volleindigende de heiligmaking in de vrees van Gods. Dus weer die reiniging van besmetting van vlees en van geest. Het vlees kan besmet worden door invloed van de wereld. Maar ook onze geest kan besmet worden, wat in de Colossenzen zo, met valse leringen. Maar als je die hoop vasthoudt, en als je die beloften die de Heer ons voorgesteld heeft, vasthoudt, als je daarmee bezig bent, dan reinig je jezelf van elke besmetting van vlees en geest. Dan heeft een sociaal evangelie geen enkele mogelijkheid om contact met je ziel te maken. Want je hebt een andere visie. Dan kunnen de dingen van de wereld niet meer in hun ban krijgen, omdat je in de ban bent van de beloften die God ons in Christus gegeven heeft. En die reiniging is zo nodig. En dat kan ook betekenen dat je inderdaad moet afscheiden van mensen die alleen in de wereld leven. En zich door de beginselen de wereld laten leiden. Dat betekent separeren. Dan moet je afstand nemen. Dat kan niet anders. Dan kom je buiten de lege plaatsen slaan. Dat is ook automatisch zo, want de mensen moeten je ook niet meer. Als je kunt spreken op hetzelfde niveau,
ja, dan komt er een scheiding. Ik heb dat wel eens vaker verteld als ik op een gegeven moment uitgenodigd zou worden voor een vergadering van mensen die postzegelverzamelaars zijn. Hè. Die heb je, hè, die zijn helemaal bezig, die geven kapitalen uit voor één zo'n stukje papier. Nou, voor mij is het nog geen kwartje waard, bij wijze van spreken niet. Zie je er ook niks aan. Hè, ik heb liever een krant dan naar zo'n postzegel te kijken. Maar er zijn wel die mensen die voor een postzegel een kapitaal uitgeven. En die hebben ze een postzegel. Ja, wat moet je dan mee doen? Je kunt een keer met een loep naar kijken en dan een vergrootglas nemen. Maar goed, misschien ook postzegelverzamelaars. Ik wil niet zeggen, ik heb er andere hobby's. Maar ik wil je wel vertellen, als we daarvoor zouden uitnodigen om met een vergadering van hobby, mensen die een postzegelverzameling houden, voel ik me doodongelukkig. Die praten over dingen waar ik van weet. Hij staat helemaal buiten, leeft in een heel andere wereld. Broeder en zuster. Nou, en ik kan ook begrijpen dat als wij als kinderen gods vanavond hier over deze dingen spreken, dan komt iemand in de wereld bij ons binnen die zegt, jongen, wat die mensen bezielen, snap ik ook niet. Voel me doodongelukkig. En je komt er nooit van zijn leven weer. Maar ik kan me ook voorstellen, als je een hele avond gedwongen, dat kan soms zijn bij een familielid of bij een buurman of bij een kennis waar je voor je fatsoen je onderuit kunt. Dat is een avondje of dat is een feestje of een bruiloft en moet je erbij zitten niet. En die mensen kunnen de hele avond niks anders bespreken over kleren, over een mooie huis en dit, over dat. En dan moet je me aanhoren, jongen, dan is het klok. Wanneer is tijd dat ik met fatsoen kan weggaan? Hè? Want je hoort je niet thuis. Waarom nou? Voel je je dan beter? Nee, je voelt je helemaal niet beter. Want je bent anders. Dan heb je die reiniging. En dan moet je ook uit het midden van weggaan. Dan moet je de gemeenschap de heiligen zoeken. Dan krijg je de separatie, die scheiding van geesten. Dan moet je bewust bevorderen. Moet je ook doen, moet je er gehoorzaam aan zijn. Reiniging van elke besmetting. Maar dat betekent niet in die zin dat je niet met die mensen kunt omgaan. Daar zou je de wereld uit moeten gaan. Je moet er dagelijks mee werken. Je staat er weer in de fabriek. Je hebt je onder je collega's. Enzovoort. En toch kun je innerlijk daarvan, je laat ik zeggen, gedistanceerd hebben. En dat zien ze ook aan je, hoor. En dat behoren ze ook aan je te zien. En dat is niet omdat je een fariseer bent. Hè, van ik ben een beetje heilig dan jij. Maar dat is wel omdat je anders bent. En dat moet je dan ook aanvaarden. En dat als je zulke beloften hebt, ja, dan ben je, dan hoe ze met een andere belofte niet meer te komen. Als je zulke beloften God wil achter zijn, als we deze hoop op hem hebben, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Of zoals de Corinthiërs zegt, die reinigt zichzelf van elke besmetting van vlees en van geest. En dan nog een vraag, dacht ik. Ja. Dat is een mooie om mee te eindigen. Er staat van mijn vader heb ik geleerd bloedworst niet te eten. Dat was het verstikte. Hoe zit dit? Nou, ik vind dat die vader dan een heel goed woord gezegd heeft. Dat heeft mijn vader mij namelijk ook geleerd. En dat is natuurlijk niet het voornaamste, maar dat leert in wezen het woord van God. En dat is de uitspraak van Handelingen 15. Nu weet ik wel, er zijn er mensen die dan zeggen, ja, maar dat is niet voor deze tijd. Daar moet je natuurlijk toch weer voorzichtig mee wezen, want het is wel een duidelijke uitspraak wat betrekking heeft op de gemeente. En dan staat er dat hetzelfde verhaal, hè, Handelingen 15, waar de Joden, Joodse geloven, Judaïsten, de heiden de wet willen opleggen. Dus het is prachtig dat je bekeerd bent, maar dan moet je ook de wet houden. En je moet besneden worden. En al dat soort zaken weer. En de Sabbat te houden. En dan is daar een grote vergadering over in Handelingen 15. En daar is de grote verdeeldheid over. Er wordt een heel gereden twist. Om de gelovigen. Dat komt vandaag, ik zal het niet zeggen, niet meer horen. Maar dat was wel zo daar. En dan staat er dat uiteindelijk daar een uitspraak gedaan wordt door Jacobus, de broeder des Heren. Maar daar gaat dan niet over. En dan komt er tot één conclusie, gezamenlijke uitspraak in vers 28, dat ze zeggen, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u lieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Namelijk dat gij u onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is
en van bloed en van het verstikte en van hoererij, van welke dingen, indien gij uzelf wacht, zo zult gij wel doen,
vaarwel. Dat vaarwel hoort hier niet bij, maar het is wel het slot.
Daar staat, als gij u daarvan wacht, dan doet gij wel. Dus hier wordt een uitzondering gemaakt. Ze zeggen, nee, niet besnijden en geen wetten en niet van raad niet, het smaakt niet, roeit niet aan. Maar het heeft de Heilige Geest ons goed gedacht om je althans dit advies te geven. En je doet wel, als je daarop acht geeft, dat je onthoudt aan wat aan de afgoden geofferd is. En dat dan natuurlijk in die tijd zeer veel voor. Je kon bijna geen vlees kopen, het was eerst aan de afgoden gewijd. En daarom spreekt de Korintherbrief ook over dat je geen gemeenschap kunt hebben aan de tafel des Heren en tegelijkertijd aan de tafel der duivelen, want aan de afgoden, daar staat altijd in verbinding met demonen. En als je in heidense gezelschappen bent en je eet wat aan afgoderij, maar afgodig of het is, of daaraan gewijd is, dan kun je daar beter van houden. Dat is gevaarlijk. Het tweede is van bloed. En wat het verstikte, waarom? Omdat het bloed gegeven is op het altaar. En ook in het Oude Testament was het bloed altijd voor de Heer. Zodat men zegt, onthoud je van het bloed. En ook van hoererij, zoals in het vanzelfsprekend. Er was ook een vorm van hoererij dat een religieuze instelling had. En je kunt begrijpen als die heidenen die uit zo'n leven kwamen, dat ze een geweldige omkeer hadden, ook in het dagelijkse levenswandel. En er wordt gezegd dat je je daarvan moet onthouden. En ik geloof dat je het veiligst doet als je je daar inderdaad van onthoudt. Broeders en zusters, dat was het voor vanavond. We gaan de volgende keer verder met Colossenzen 3. En we gaan bekijken hoe die geweldige waarheden die we nu gezien hebben zich praktisch laten beleven in het dagelijks leven. In de praktijk toegepast. En we zullen zien dat dit niet alleen theorie blijft, maar dat het ook een stukje levenservaring wordt. En dat zal dan zijn 8 februari. Dat is alweer over 14 dagen. We zitten alweer in de tweede maand. Ik nodig.
Het is tot één lichaam om te gaan. Hij onthoofd, wij zijn alleen. Hij ontlicht, wij wederschijn. Hij de wijnstok, wij de ranken. Als wij één in Jezus zijn. Alle drie versen van 404. En we dan aan het eind, misschien door de kast met ons danken.